Welkom bij de Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over
BNNVARA. De omroep was in paniek en kwam met een misleidend persbericht.
Dan het debuut van Marcel en Gijs bij SBS6.
Plus waarom shownieuws door het ijs zakt als het gaat over iets anders dan bruiloften, baby's en breuken.
Verder, de rechter maakte deze week gehakt van Tim Hofman en boos.
En eindelijk is er een antwoord op de vraag, is Brit echt of niet? Kijk je elke zondag uit naar een nieuwe podcast? Abonneer je dan door op volgen te klikken en schrijf direct een recensie bij Apple Podcasts.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show. Dat was me wel een weekje, Lars.
Ja, het is volgens mij de helft van de week gegaan over de nieuwe documentaire die is uitgezonden. Ja. Een documentaire waarvan wij een week geleden als eerste naar buiten brachten dat BNNVARA hem wilde cancelen. Maar dat hij alsnog uitgezonden zou worden, wat best opmerkelijk is, door Omroep Max.
Zeker, ja. Dat nieuws dat hebben wij inderdaad in onze podcast gehad. Die kwam op zondagochtend zoals altijd heel vroeg online. En een aantal uur later stond het in het AD op een artikel op de site. Even later ook op een artikel op de site van de Telegraaf. Het AD was zelfs zo vriendelijk om er een podcast player met onze aflevering in te zetten. Dat is ook heel goed voor de luistercijfers. Dus daar zijn we heel dankbaar voor bij het AD. Maar ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi om te zien dat het goed werd opgepikt.
Ja, en om 3:30 kwam het persbericht van Omroep Max. Ja. Een dag eerder dan gepland, waarin het nieuws ook werd bevestigd.
Ja, klopt, ja. En nog eventjes later kwam ook BNNVARA met een eigen persbericht naar buiten. Daar gaan we het straks ook uitgebreid over hebben, want daar zitten wat misleidende dingen in. Maar je zag ook al een beetje dat misschien Suzanne Kunstler niet zo heel blij was met ons.
Nee, dat zie je in aflevering 4 van de documentaire. Last minute is er een interview toegevoegd met BNN-directeur Suzanne Kunstler. Die is maandag opgenomen, dus de dag nadat de podcast online kwam. En ja, ze was niet blij met de communicado's.
Kijk, gisteren is het nieuws over de serie naar buiten gekomen op een manier die wij ook heel onprettig vonden. Dan worden wij natuurlijk onmiddellijk gebeld om te reageren, om te vragen wat vinden jullie ervan, hoe is dit tot stand gekomen.
Ja, misschien is dit ook wel een moment om gewoon onze excuses aan te bieden. Want het is echt niet onze bedoeling geweest om het zo naar buiten te brengen dat Suzanne Kunstler het als onprettig zou ervaren.
Nou, daar gaan we het allemaal uitgebreid over hebben in het tweede deel van de podcast. Want we hebben heel veel communicatie ingezien, interne communicatie, ook bij BNNVARA. We gaan het hebben over het misleidende persbericht van de omroep. We gaan het erover hebben over wat er echt is gebeurd, allemaal achter de schermen. En ook hoe journalistiek structureel onder vuur ligt bij BNNVARA. En waarom eigenlijk sommige journalisten zelfs bang zijn voor directeur Suzanne Kunstler.
We hebben zelfs ook weer het nieuws dat de eigen redactieraad van BNNVARA zeer bezorgd is over wat hier gebeurd is. Not amused is over wat er gebeurd is. En ook de Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt de situatie gênant.
Ja, nou, daar gaan we eens uitgebreid de tijd voor nemen straks in het tweede deel van deze podcast. Maar eerst, zoals altijd, beginnen we met het mediablok. En er is ook weer het een en ander gebeurd afgelopen week. Onder andere het debuut van Marcel en Gijs op SBS 6. Een dagelijkse talkshow die in de plaats komt van Vandaag Inside. In ieder geval een maand lang. Heb jij gekeken, Lars?
Ik heb delen gekeken. Okay. Ik heb niet van begin tot eind gekeken, maar ik heb wel delen gekeken. En het was aardig. Het had niet dezelfde dynamiek als de podcast, volgens mij.
Nee, dat is een beetje wat ik nog wel vind ontbreken. Ik heb zowel de podcast deze week beluisterd als inderdaad ook dagelijks het programma bekeken. Dus dat is toch wel 1,5 uur lang Marcel en Gijs per dag. Ik kan je vertellen dat behoorlijk hard werk is op een gegeven moment. Maar ja, nee, je hebt gelijk. Ik denk dat de dynamiek nog niet zo goed is op televisie als in de podcast. Want ik merk vooral dat er wordt heel veel gelachen in de podcast. En dat was zeker de eerste paar dagen op televisie nog echt niet het geval. Nee. Ik zit me op sommige momenten als ik die podcast luister ook echt af te vragen van wat voegt eigenlijk Marcel of Gijs toe aan dat duo? Want de hele tijd zit hij daar maar te lachen om wat Marcel zegt.
Ja, het is ook heel leuk om de recensies te lezen van de podcast. Want je hebt eigenlijk twee type recensies die je ziet bij Apple Podcasts. Je hebt een groep die zegt stop in hemelsnaam met dat gehinnik, Gijs. Ja. Dus dat is groep 1. En groep 2 die zegt van blijf vooral doorgaan met hinniken. Dus dat is eigenlijk de twee smaken die je hebt. Maar Gijs, dat is eigenlijk een beetje de lachband van Marcel en Gijs.
Ja, precies. Zo kan je het zien. Ja, zo kan je het serieus wel zien inderdaad. Ja. En ik moet zeggen, toen een week vorderde, want op vrijdag hadden ze eigenlijk wel hun beste uitzending, vond ik persoonlijk. Dus dat is op zich wel bemoedigend, dat er in ieder geval een stijgende lijn in zit. Als je kijkt naar de kijkcijfers, dan zie je dat ze rond de 400.000 zitten. Nou, daarmee is het geen grote hit. Echt absoluut niet, zou ik zelfs willen zeggen. VI had natuurlijk meer dan twee keer zoveel kijkers. Maar het is ook niet echt een grote flop. En als je nou door blijft groeien, dan zou het nog best wel heel aardig kunnen eindigen. Dus wat dat betreft zie ik er nog wel potentie in, omdat dit uitgroeit tot iets wat groter is dan wat het nu is.
Ja. Heb jij daar nou een verklaring voor? Waarom die dynamiek op televisie toch minder is tot nu toe?
Nou ja, ik denk dat een van de dingen waar ze mee worstelen is hoe ze die gast die ze erbij hebben zitten moeten incorporeren. Want ik denk dat het heel belangrijk is om absoluut een gast te hebben. Ik denk dat dat ook elke dag weer een net wat ander smaakje geeft. Het zorgt voor een nieuwe impuls, zeg maar. Maar wat ze in het begin deden was dat ze die gast gewoon aan het begin 10 minuten lang gingen interviewen. En ja, dat is meestal niet verschrikkelijk interessant. Ik kijk niet omdat ik alles wil weten over Helene van Rooyen. Dus dat is een manier om die gast heel goed tot zijn recht te laten komen. Maar het is ook niet waar mensen voor kijken. Die willen vooral het commentaar van Marcel van Roosmalen op de actualiteit hebben. Dus wat ze na verloop van tijd hebben gedaan, dat was denk ik veel beter, is dat ze die gast gewoon zijn gaan laten meepraten en bevragen over het nieuws van de dag. Dus op een gegeven moment zat Victoria Koblenko daar. Die zat er niet alleen om over te praten over de situatie in Oekraïne, maar om gewoon over allerlei dingen mee te praten. Dan geeft Marcel commentaar, Gijs stelt een vraag en ook Victoria in dat geval geeft haar kijk op de zaak.
Ja, dat is een beetje zoals de talkshow vroeger natuurlijk ook was. Hè? Want ik herinner me ook wel van Barend en van Dorp. Dat is toch een beetje de grondlegger van de talkshows in Nederland. Dat de gasten daarover alles meespraken.
Weet ik niet. Daar werden ook wel mensen echt geïnterviewd. Barend en van Dorp waren ook wel echt goede interviewers. Dus het idee was ook wel dat iedereen gewoon daar goed kon praten over zijn onderwerp. Maar eigenlijk kan het zo zijn dat als je daar als gast aan tafel zit, dat je bijna helemaal niet praat over het onderwerp waar je normaal gesproken wel voor aanschuift in talkshows. En dat is wel kenmerkend. En ook veel podcasts worstelen een beetje met diezelfde vraag natuurlijk. Hè? Want het is vaak heel erg leuk om gasten uit te nodigen. Het geeft echt een nieuwe impuls aan de dynamiek. Het is ook vaak leuk voor de makers om een gast te hebben. Maar tegelijkertijd, je kunt niet je hele eigen format loslaten. Want er zijn ook bepaalde verwachtingen die mensen van je hebben. Dus soms moet je ook daar de keuze maken om een gast op een goede manier te incorporeren. En daar moet je verstandige keuzes over maken. En ik denk dat ze dat bij Marcel en Gijs later in de week beter hebben gedaan dan aan het begin van de week. Het is een beetje de manier zoals VI dat eigenlijk ook doet. En nou ja, dat geeft misschien ook al aan dat directeurtje Marco Laurensen, dat hij ermee bezig is. Want dat is iemand die actief betrokken is bij dit programma. Maar natuurlijk ook heel actief betrokken is achter de schermen bij VI.
Ja, ik vind het wel interessant, hè? Want dat dwingt gasten dus ook om het niet te veel over zichzelf te hebben of te dicht bij hun repertoire te blijven.
Precies.
Je dwingt ze ook een beetje gewoon om mee te praten over van alles. Ja. Daarmee is het inhoudelijk waarschijnlijk niet automatisch een sterker programma, maar qua dynamiek is het wel leuker om naar te kijken.
Nee, en ik denk dat ze iets dichter soms op de actualiteit mogen zitten, hoor. Want het viel me op dat op vrijdag bijvoorbeeld helemaal niet gesproken is over Trump en wat er allemaal gaande is in de Verenigde Staten. Ik denk dat dit nou toevallig wel relatief groot nieuws uit de Verenigde Staten is. Dus dan zou je dat eigenlijk wel een klein beetje moeten bespreken daar. Dat had VI denk ik wel gedaan, dus dat mag hier ook wel. Ik denk één ander ding wat me hier ook aan opvalt, en dat is het feit dat er echt heel veel Marcel en Gijs is op dit moment. Want behalve die dagelijkse podcast en het dagelijkse televisieprogramma is het ook nog zo dat Marcel van Roosmalen een wekelijkse column heeft op Radio 1 bij de Nieuws BV. Er is wel het risico op overexposure en ook wel op het feit dat er wel dat het heel moeilijk wordt om je creatieve sappen wel allemaal goed te replenishen, om het maar zo te zeggen. De kans is op een gegeven moment ook aanwezig dat de inspiratie gewoon op is en dat de kwaliteit eronder leidt.
Ja. Ja, en je kan natuurlijk op een gegeven moment ook kijkers afschrikken. Hè? Want ik weet bijvoorbeeld van een heel ander voorbeeld, hoor. Maar in het bedrijfsleven zijn heel vaak ook gewoon de boegbeelden heel bewust bezig met wat is nou het beste moment om in de media te komen. En ik weet bijvoorbeeld van Richard Krajicek. Nou, die heeft een interessant verhaal. Die wordt ook vaak geïnterviewd. Die was directeur van het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam. Ja. En voor hem was eigenlijk het meest interessante moment om veel publiciteit te creëren was de 3 maanden voordat het toernooi plaatsvond. Dus de 6 maanden daarvoor werd gewoon echt elk interview afgewezen. Ja. Ook vanuit de gedachte van, we moeten echt alles doen om overexposure te voorkomen. Als we dan de laatste 3 maanden extra veel doen, dan zijn mensen ook extra nieuwsgierig om weer iets te horen van Richard Krajicek.
Ik denk dat dat een goed argument is voor Marcel en Gijs om een lekkere lange vakantie te nemen na afloop van deze maand, als zij weer klaar zijn met hun dagelijkse talkshow. Ook nu, natuurlijk is er de vraag van wat betekent dit voor het 7 uur tijdslot van NPO 1? Want dat is eigenlijk de grote vraag in talkshowland. De vraag die we ook al eerder hebben gesteld is van, is dat niet iets voor Eva Jinek? Dat zou heel erg interessant zijn voor haar. Nou, ik denk als je naar deze cijfers kijkt van Marcel en Gijs, dan zie je dat Eva Jinek juist een hele grote impuls heeft gekregen. Ze doet het eigenlijk supergoed. Ze scoort beter dan Marcel en Gijs. Ze scoorde ook veel beter afgelopen week dan de week daarvoor, toen Vandaag Insight er nog wel tegenover zat. Dus dat geeft wel aan dat ze echt enorm leidt onder de concurrentie van Vandaag Insight. Ik kan me voorstellen dat ze in haar contractonderhandelingen met RTL 4 dit soort dingen meeneemt. Dat ze zegt van, jongens, ik wil wel dat dat programma van mij verplaatst wordt naar 22:30 in plaats van 22:00, zodat ik niet langer tegenover Vandaag Insight sta. Dat kan ze natuurlijk eisen.
Is ze ook niet gewoon een briljant strateeg? Dat,
in welke zin?
Nou, ze heeft wel kritiek gekregen, ook hier. Dat ze wel erg lang die beslissing over haar toekomst voor zich uitschoof, dat ze anderen liet bungelen, ook het RTL 4 liet bungelen. Maar eigenlijk heeft ze gewoon net zo lang gewacht totdat ze wist dat VI zou stoppen. Ja. Zodat ze eigenlijk een betere onderhandelingspositie krijgt, omdat we nu ineens een veel beter gewaardeerd programma hebben met veel meer kijkers.
Ik denk dat je in ieder geval een punt hebt als je zegt van, ja, dit is wel iets wat in haar voordeel uitwerkt. Want het versterkt sowieso je onderhandelingspositie als je kijkcijfers goed zijn. Of ze het helemaal bedacht had van tevoren, dat weet ik niet. Maar in ieder geval helpt het haar wel. Maar je kunt je wel afvragen of het een argument is om bij RTL 4 te blijven. Want je kan ook denken van, dit geeft haar misschien zelfvertrouwen. Dat als ze niet op een tijdslot zit waar er heel veel andere talkshows zitten, dan komt ze beter tot haar recht. Dit kan ook een argument zijn voor haar om terug te gaan naar de NPO en inderdaad na het 7 uur tijdslot te gaan. Want daar is geen andere talkshow te zien. RTL Boulevard komt misschien in de buurt, maar het is toch wel echt een ander programma. Dus dan zou ze echt de nieuwe Matthijs van Nieuwkerk kunnen zijn daar, die misschien wel weer dat tijdslot echt tot ongekende hoogte brengt. Dus ik denk dat op zich alles mogelijk is. Interessant vind ik ook wel dat mocht Eva Jinek dat niet doen, dan heb je altijd nog Marcel en Gijs, die eigenlijk, als je dit gewoon bekijkt, deze cijfers die ze nu halen bij SBS6, ja, dat is... Er is best een goed argument te bedenken om ze dan ook naar dat 7 uur tijdslot te halen. Want bij SBS, wat misschien niet helemaal hun thuispubliek is, halen ze 400.000. Nou, misschien zouden daar nog wel 400.000 bij komen als ze op NPO 1 zitten bij bijvoorbeeld BNNVARA en daar een dagelijkse talkshow maken. Dus dat is misschien ook wel een andere optie voor de NPO.
Het is gewoon een unieke aanpak dit van de NPO. Dus je hebt dus een eigen duo. Ja. Vervolgens laat je die een nieuw format experimenteren op een campingzender. Ja. En als dat goed blijkt te werken, dan haal je ze terug naar je eigen vlaggenschip, zodat ze op NPO 1 hetzelfde kunnen gaan doen.
Ook dit zal het ongetwijfeld niet van tevoren allemaal kunnen bedenken. De NPO heeft ze overigens vorig jaar aangeboden om een maand lang een soort van op 1 te presenteren. In augustus 2022 zouden ze dat gaan doen. Dat hebben ze toen de tijd afgeslagen, dat aanbod. Daar waren ze bij op 1 heel blij mee trouwens. Maar toen dachten ze dat ze nog niet klaar voor waren. Dus dat de NPO zulke gedachtes heeft van Marcel en Gijs op dagelijkse basis. SBS was niet de enige die dat dacht. Zij dachten dat bij de NPO ook inderdaad, ja.
Oké. Okay. En als we even kijken naar jouw gemiddelde kijkdag op televisie. Ik weet dat jij begint met het 8-uur-journaal. Dan ga je naar Vandaag Insight of de andere talkshows.
Galit en Sofie keek ik normaal gesproken ook wel.
Ja. Maar daarna shownieuws.
Nee, geen shownieuws. Nee, nou tenminste, ik kijk het soms, maar dat is niet dagelijks. Maar ik kijk sowieso mijn late avond talkshows, daar heb ik een hele wetenschap aan gewijd. Want op basis van gasten en onderwerpen, dan ga ik naar de talkshow waar ik het liefst naar kijk. En soms is dat een combinatie van verschillende. Vandaag is het was redelijk onmisbaar de laatste tijd, omdat er gewoon echt heel veel gebeurde. Maar Jinek en Opeen, als ze goede gasten hebben, dan wil ik daar ook wel graag naar kijken.
Ja, maar je zegt nu, ik heb er soort van wetenschap van gemaakt. Betekent dat je bijvoorbeeld aan elke gast een bepaalde score koppelt, dat je thuis een Excel-sheet hebt? Dat je op basis van de score in Excel bepaalt waar je naar gaat kijken?
Nee. Als zij gewoon de talkshows alle gasten bekendmaken op Twitter, dan zit ik wel echt uit te plannen voor mezelf. Dat gaat waarschijnlijk een eerste onderwerp zijn. Dan wil ik eerst bij Jinek beginnen. En dan denk ik dat ik dan op dat moment even moet doorschakelen naar op 1 en dan terug naar Jinek. En zo maak ik er iets van. Inderdaad. Nee, maar shownieuws is daar niet per se onderdeel van. Hoewel ik het deze week wel heb gekeken. Ik probeer een beetje mee te pikken van alle programma's. Ik was wel nieuwsgierig hoe shownieuws het nieuws rondom Marcel en Gijs zou behandelen. Want het wordt een half uur na het einde van Marcel en Gijs uitgezonden. Het is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, het officiële napraatprogramma van Marcel en Gijs op die avond. Dit was het grote medianieuws van de week. Dus ik was benieuwd hoe ze het deden.
Ja, want het is eigenlijk heel logisch voor een entertainmentprogramma om belangrijke tv-momenten, om die ook te bespreken. Want dat is eigenlijk iets wat je daar ook gewoon verwacht.
Absoluut, ja. Nee, dit is een perfect onderwerp voor shownieuws. En natuurlijk ook omdat het op SBS6 zit. Daarvoor is het helemaal logisch om daar heel veel tijd en aandacht aan te besteden. Dus ja, nee, absoluut. Wat me opviel was dat het onderwerp echt heel erg matig was. Echt heel erg matig. Ik vond het echt ongelooflijk saai. Ik zat bij mezelf op een gegeven moment af te vragen van waar hebben ze het over? Waar gaat dit over? Het was volstrekt niet interessant. Ik dacht zelfs te bekennen op enig moment dat presentatrice Tooske Ragas zich kapot zat te vervelen. In ieder geval, ik zat me echt helemaal kapot te vervelen. En ik dacht bij mezelf, dit laat wel een klein beetje zien waarom Shownieuws niet toonaangevend is. Dat zouden ze wel moeten zijn. Dat programma heeft een enorm groot budget. Waarom is het niet mogelijk om agendazettend te zijn? Waarom wordt de nabespreking in Shownieuws nergens anders nabespreken? Het grappige is dat de nabespreking in Boulevard de volgende dag werd nabesproken door Marcel en Gijs. Dus die waren inmiddels ook hun eigen recensie aan het recenseren. Maar de nabespreking in Shownieuws werd nergens besproken. Het was gewoon niet toonaangevend.
En hoe komt dat? Ja. Wat werd er dan wel besproken en waarom ging het mis?
Nou, kijk, ze hadden op zich leuke ingrediënten. Ze hadden Johan Derksen gevraagd om te kijken. Die kwam aan de telefoon om te vertellen over wat hij van Marcel en Gijs vond. Maar ja, zoals dat wel eens gaat, Johan Derksen levert meestal, maar in dit geval niet echt. Hij had gewoon niet zo'n interessante mening erover. Dus wat hij zei is, hij zat met een glimlach te kijken. Maar ja, verder had hij ook zelfs Des gevraagd, geen opbouwende kritiek. Met andere woorden, dat was niet zo'n heel erg interessant onderdeel van het gesprek. Dus het kwam allemaal aan op wat de deskundigen aan tafel erover te zeggen hadden. Nou, die hadden het programma wel gekeken, zeiden ze. Maar ja, ze hadden er niks interessants over te melden. Op een gegeven moment, het waren Evert Zantegoets en Bart Ettenkoven. Op een gegeven moment zei Bart Ettenkoven, op Twitter is het positief ontvangen. Ja, nou, ten eerste is het zo dat ik het wel vond meevallen. Ik zat ook op Twitter te kijken en ik zag vooral gemengde reacties. En ja, als het gemengde reacties zijn, ja, dan is het gewoon niet zo interessant om te melden. Weet je, als het heel erg de hemel in wordt geprezen, kan het interessant zijn om dat te melden. En als het compleet afgeslacht wordt, zoals Everstars, dan kan het interessant zijn om dat te melden. Maar ja, als het ergens daartussenin zit, denk ik van ja, hoe relevant is dit nou? Dit is meer opvulling van zintijd. Dit voegt echt helemaal niks toe.
Valt me soms op nieuwsberichten op shownieuws.nl, dat gewoon willekeurige tweets van een of andere nobody met 5 volgers, dat die worden uitgelicht om te laten zien hoe blij mensen zijn met het nieuwste programma van John de Mol.
Ja, dat doen ze wel inderdaad. Ja zeker. Ja.
Maar eigenlijk gebeurde dat eigenlijk ook wel hier tijdens het programma. Het is ook een beetje lui natuurlijk. Hè? Want als je echt niet iets hebt wat je kunt vertellen, dan ga je zeggen wat er op Twitter door bepaalde mensen gezegd wordt.
Het is totaal luie analyse. Je hebt helemaal niks aan de discussie toegevoegd. En ik zat te denken van, er zijn zoveel dingen die je aan de discussie kan toevoegen. Want tijdens die eerste uitzending van Marcel en Gijs was er echt een heel opmerkelijk kruisgesprek met de mensen van Hart van Nederland. Dat kruisgesprek, dat duurde maar. Dat was echt bizar. Ik zat echt te kijken van, dit is een epische ramp. Maar ik zat gelijmd aan de televisie, zeg maar. Nou, dat had je daar natuurlijk kunnen bespreken. Je had ook kunnen bespreken dat de blik van Roosmalen, dat is de dagelijkse rubriek waarin die een aantal opmerkelijke fragmenten doorneemt. Nou, dat vond ik persoonlijk ook een hoogtepunt van dat programma. Erg leuk om te zien. Dat had je ook kunnen bespreken. Maar dat hebben ze eigenlijk allemaal niet gedaan. En ik denk, dat zijn nou de dingen die ervoor zorgen dat het programma juist wel meer toonzettend kan worden. Wat ik zei, ze hebben een enorm budget. Dat zou best moeten lukken met de juiste mensen. Ik denk het probleem hierbij is dat Evert Zantegoets en Bart Ettenkoven gewoon niet de juiste mensen daarvoor zijn. Dat kan je ze ook niet kwalijk nemen. Het zijn beide mensen die hoofdredacteur zijn, of in het geval van Bart waren, van een roddelblad. Dat betekent dat ze vooral gespecialiseerd zijn in de 3 B's. Baby's, bruiloften en breuken.
Wacht even, is dit echt een ding?
Ja, het is echt een ding.
Dat was echt nieuw, die afkorting voor mij. Maar er is echt iedereen in entertainmentwereld die kent de 3 B's.
Het wordt wel eens vaker gebruikt, inderdaad. Ja, baby's, bruiloften en breuken, inderdaad. Ja, het traditionele domein van de roddelbladen, inderdaad. Ja, precies. Ja. Maar als het daarover gaat, dan weten Bart en Evert ook wel wat eraan toe te voegen. En in de uitzending had Evert ook nog een primeur die dag ook in de Telegraaf stond van hem. Dus op zich denk ik op dat terrein zijn ze heel erg sterk. Maar wat ze niet hebben bij Shownieuws is een goede mediaduider. Iemand in bijvoorbeeld de trant van Tina Nijkamp of bijvoorbeeld Ron Vergouwen of natuurlijk Rob Goossens bij RTL Boulevard, maar goed, hij is overduidelijk niet beschikbaar. Maar dat soort mensen heb je nodig om uiteindelijk meer toonzettend te zijn. En gezien de vele aandacht die er is op dit moment voor media, want in alle talkshows gaat het er ook over, ook in Jinek is het heel uitgebreid over Marcel en Gijs gegaan. Best wel opmerkelijk, want het is natuurlijk gewoon wel een concurrent van ze. Maar dat geeft me aan, het is ontzettend populair op dit moment. Je zou moeten bedenken dat Shownieuws dat ook nodig heeft, dat ze meer en betere duiding van dat soort dingen geven. En dan kunnen ze meer toonzettend zijn. Als je gewoon leiding hebt van het programma met meer visie, hè, dat heb je nodig.
Dan doe je dat.
Dan zet je de juiste mensen daarvoor aan tafel. Dat is wat er zou moeten gebeuren.
Oké, gratis advies.
Ja, Absoluut. Doe ermee wat je wil. Waarschijnlijk helemaal niks, maar het is inderdaad gratis en ongevraagd advies. Oké, laten we dan iets anders gaan. Laten we even naar Tim Hofman gaan. Want hier moeten we even wat uitleggen, want dit is even iets wat toelichting vereist. Er was deze week een rechtszaak tussen oud-PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk en een van zijn vermeende slachtoffers, namelijk Katinka Simonsen. Ja. Die rechtszaak is door hem gewonnen. En eigenlijk, als je gewoon gaat kijken naar wat de rechter erover zegt, dan zegt dat ook heel veel over die veelbesproken boosuitzending over Gijs van Dijk. En eigenlijk zeg jij, Lars, van de geloofwaardigheid van Tim Hofman is compleet en totaal weg.
Ja, eens. De rechter die greep zijn pen en stak die genadeloos in de geloofwaardigheid van Tim Hofman om er vervolgens nog een beetje in te gaan zitten roeren.
Ja.
Volgens mij kan je twee belangrijke conclusies over boos trekken op basis van dit vonnis. En de eerste conclusie is dat boos gewoon geen geloofwaardige bron is. Want als je het vonnis terugkijkt, dan zie je ook dat Katinka Simonsen heel vaak aanhaalt van ja, ik herhaal nu slechts iets wat ook gewoon in de uitzending van boos zat.
He, dus... ja, zij herhaalde dat bij Misha in die podcast die offline gehaald moest worden op last van de advocaten van Gijs van Dijk. En daarover is dus ook dit kort geding geweest. Want het is dus ook, zij heeft een probleem gekregen met wat zij daarover zei in die uitzending.
Ja. Klopt. En wat de rechter bijvoorbeeld letterlijk zegt is, die uitzending kan echter niet als rechtvaardiging dienen voor uitingen van Katinka Simonsen. Hmm. Bovendien is de uitzending grotendeels gebaseerd op haar eigen verklaringen en verder anonieme bronnen. En ik heb ook dit voorgelegd aan een mediaadvocaat die ook heeft gekeken van, is het nou opvallend wat er hier wordt gezegd? En als ik het een beetje in mijn eigen woorden samenvat, de rechter neemt boos gewoon niet serieus.
Hmm.
Stel nou dat het 8-uur-journaal had gezegd dat Gijs van Dijk 350.000 euro heeft gekregen van de Partij van de Arbeid. En vervolgens wordt dat bijvoorbeeld ook nog eens in NRC Handelsblad wordt dat herhaald. Nou, als jij en ik dan zeggen van Gijs van Dijk heeft 350.000 euro gekregen van de Partij van de Arbeid. Ja, dan zal menig rechter toch zeggen van op basis van de uitzendingen van het 8-uur-journaal, NRC Handelsblad, mocht je dat aannemen. Maar dat is hier totaal niet gebeurd. Dus ik zou me toch ook even als Tim Hofman achter mijn oren krabben van hij vindt zijn eigen programma volgens mij heel erg goed. Maar de rechter die neemt de journalistieke geloofwaardigheid van zijn programma toch net iets minder serieus.
En dat is natuurlijk wel kritiek die hij vaker heeft gekregen. Er is natuurlijk één hele goede uitzending van Boos, namelijk die over The Voice.
Ja.
Maar andere uitzendingen die hebben toch wel een wat meer entertainment gehalte, waarbij het journalistieke gehalte toch helaas wel wat tekort schiet.
Ja, eigenlijk is Tim Hofman een soort van Pieter Storms natuurlijk. Hè? Maar Pieter Storms had net wat minder capsones wanneer het ging om het aanprijzen van zijn eigen programma misschien. Hè? Dus die had niet het gevoel dat hij zelf een beetje Nieuwsuur aan het spelen was, volgens mij.
Ik geloof trouwens dat ook Pieter Storms best wel wat capsones had. Dat zegt wel wat, die uitspraak, Lars. Maar oké, dit is dus de eerste conclusie die jij eruit trekt. Wat is de tweede?
Nou, kijk, eigenlijk kun je ook gewoon concluderen dat die hele aflevering van Boos op drijfzand is gebaseerd en totaal niet serieus is te nemen. Want als je nou heel sec kijkt van wat zijn de zaken die Katinka niet meer mag zeggen van de rechter, dan zijn dat de 5 dingen. 1, dat Gijs van Dijk zich schuldig heeft gemaakt aan aanranding of ander seksueel grensoverschrijdend gedrag. 2, dat hij 350.000 euro heeft ontvangen van de Partij van de Arbeid. 3, dat hij een relatie heeft of had met de Partij van de Arbeid fractievoorzitter Adje Kuiken. 4, dat hem een baan is aangeboden door de Partij van de Arbeid. En 5, dat met de Partij van de Arbeid is afgesproken dat niets voor de slachtoffers gedaan zou worden.
Nou, deze dingen in het vonnis staat dus, dat mag zij niet meer zeggen.
Nee, klopt. En dit is een beetje de essentie van de hele aflevering van 13 april. Als je dit weghaalt uit de aflevering van 13 april, dan blijft er niks meer over.
Nee.
Dus eigenlijk alle belangrijke zaken die in die uitzending terugkomen, daarvan zegt de rechter nu van dat mag je niet meer herhalen. Want dat vindt geen grondslag in de feiten.
Dat is heel opmerkelijk. Maar dan is natuurlijk wel de vraag van als Katinka Simonsen daar problemen mee heeft gekregen, waarom heeft Tim Hofman daar dan geen problemen mee gekregen?
Ja, en volgens mij is dat is het antwoord daarop heel simpel. Omdat Tim Hofman alles sneaky en suggestief vertelt. Eerst even sneaky. Het is iets wat we in deze podcast eerder ook al besproken hebben. Kijk, die 350.000 euro die nam Tim Hofman tijdens de uitzending zelf niet in de mond. Dus hij heeft dat niet uitgesproken. Maar hoe kwam dat naar buiten? Het zat in een screenshot van de hoor- en wederhoorvragen die dan wel 2 seconden in beeld zat tijdens de uitzending.
Dat is destijds ook besproken, geloof ik, hè?
Ja. Precies, en dat zat in een vraag die hij mailde aan Gijs van Dijk. En het is eigenlijk een soort van klassieke wappie-techniek. Hè? Van ik stel alleen maar vragen, maar ook een journalistieke doodzonde. Kijk, als je iets niet hard kunt krijgen, maar stiekem toch hoopt dat het viraal gaat, nou ja, zet het dan als 2 seconden screenshot van hoor- en wederhoorvragen in beeld. Dus dat vond ik heel sneaky. Twee, ook heel suggestief, want hij zegt niet letterlijk tijdens de uitzending dat Gijs van Dijk een relatie had met de Partij van de Arbeid-fractievoorzitter Atje Kuiken. Wat hij doet is, hij gaat wat zachter spreken, hij kijkt wat mysterieus in de camera en zegt dan:
Kuiken zou namelijk close zijn met Gijs van Dijk en daardoor zijn mensen bang dat zij het onderzoek zal beïnvloeden.
Hij zou close zijn met Atje Kuiken. Ja. Victor, wat betekent dat? Dat als twee mensen close zijn?
Nou ja, precies. Non-verbale communicatie doet er natuurlijk heel sterk toe. En dat geeft wel een betekenis aan die woorden die verder gaat dan het zijn alleen maar twee goede vrienden.
Ja, want ik zou toch niet zeggen dat wij close zijn.
Nee, dat kan ik ook niet zeggen.
Connotatie dat zou doen. Maar ook later in de uitzending komt een appje in beeld met Atje is niets meer. Ja. Waar wij dan als kijker moeten concluderen dat ze kennelijk een relatie hadden. En volgens mij is het doel daarvan om te zorgen dat kijkers dingen concluderen zonder dat je ze zelf letterlijk zegt. Want wat er waarschijnlijk aan de hand is hier, er zijn meerdere juristen die hebben meegekeken naar elk woord in zijn YouTube-filmpje. En die hebben waarschijnlijk gezegd van, nou, je mag niet zeggen dat ze een relatie hebben. Maar als je zegt, ze waren close, dan trekt de kijker toch wel die conclusie. En dan kom je er juridisch net mee weg. En dat het ook de bedoeling was om dit wel naar buiten te brengen, of in ieder geval dit beeld op te roepen, blijkt ook wel uit een artikel, ook op de site overigens van BNNVARA, maar dan bij Joop. Daar staat, het programma heeft een appje van Van Dijk weten te bemachtigen, waaruit blijkt dat hij een geheime relatie had met huidig Partij van de Arbeid leider Atje Kuiken. Dus wat Katinka niet mag zeggen, staat dus letterlijk zo opgeschreven op de site van BNNVARA zelf. En wat is hier nou het probleem van? Kijk, wat ik het probleem hiervan vind, is dat mensen als Katinka Simonsen zich gesterkt voelden door de documentaire. Want zij dachten, als Tim Hofman het mag zeggen, dan mag ik het ook. Ja. Maar in tegenstelling tot Tim Hofman hebben zij niet 5 juristen die tijdens zo'n live gesprek, tijdens een podcast ook nog eens elk woord nog even checken en een soort van glibbertaal van maken, waardoor niet hij in de rechtszaal eindigt, maar zij in de rechtszaal eindigen. Hoge advocatenkosten moeten maken en uiteindelijk ook nog eens verliezen en dus ook nog meer moeten betalen. En dat is het directe gevolg van de manier waarop Tim Hofman het heeft verwoord tijdens de uitzending.
Ik vermoed dat de advocaten van BNNVARA ook wel heel erg goed naar die uitzending hebben gekeken. En ook wel misschien hebben aangemoedigd om bepaalde dingen, of misschien zelfs gesommeerd hebben om bepaalde dingen anders te formuleren. En dan krijg je dit soort suggestieve taal.
Precies.
En juristen weten dat je daar niet op gepakt kan worden.
Ja, nee, dat precies dat dus. En dus heb je een situatie waarbij niet alleen Boos volgens de rechter een totaal ongeloofwaardige bron is en de Boos-documentaire gebaseerd is op drijfzand. Ik zou eigenlijk nog een stap verder willen gaan. Tim Hofman belazert juist de slachtoffers voor wie hij zegt op te komen met zijn stiekeme en suggestieve documentaire vol door juristen opgestelde glibbertaal.
Hier heb je inderdaad als slachtoffer niet verschrikkelijk veel aan. Nee, ik vind het ook zonde van voor het werk van Tim Hofman. Want hij heeft natuurlijk echt geweldige dingen bereikt met zijn Boos documentaire over The Voice. En je doet het toch een beetje teniet als dit soort derde rang journalistiek, om het maar even zo te noemen. Als je daar nu mee op de proppen komt, doe het goed, zou ik hem willen adviseren.
Ja. Dus ook weer gratis advies, Victor.
En nog een stukje gratis advies. Ik weet dat ze bij Talpa natuurlijk een enorme hekel aan hebben. Dat is niet exclusieve informatie natuurlijk. Maar dat ze bij Talpa een enorme hekel hebben aan Tim Hofman. Dit was ook een ideaal onderwerp geweest voor Shownieuws. Als ze een klein beetje toonzettend willen zijn en terug willen vechten naar Tim Hofman. En ook de grote baas John de Bol willen imponeren. Dan hadden ze volgens mij dit moeten doen. Maar goed, dat is wederom gratis advies wat waarschijnlijk niet overgenomen gaat worden. Laten we het hebben over Britt Dekker.
Ja.
Ja, want een van de grootste mysteries in de Nederlandse showbiz is de vraag of zij echt is of dat zij nep is.
Ja, en hoe bedoel je dat even? Want er is niemand die denkt dat ze niet bestaat, geloof ik.
Nee, dat klopt.
Nee. We hebben een primeur hier. Bestaat niet.
Het is een Everstar. Ja, nee, precies. Nee, kijk, Britt Dekker heeft een beetje een soort van act waarin zij zich heel onnozel en naïef voordoet. En dat is iets wat ook haar groot heeft gemaakt, ook wel een beetje uniek maakt in de Nederlandse showbiz. Ik wil een fragmentje direct laten horen van hoe ze dat meer dan 10 jaar geleden deed bij De Wereld Draait Door. Toen was ze nog een stukje jonger, maar ze was gewoon een meisje die op dat moment, ik geloof, net 20 was en die een paar keer op televisie was geweest. Eerst bij Take Me Out en later in wat eigen programma's. Hier zat ze bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel. En ja, ze weet niet de leeftijd van Matthijs van Nieuwkerk en schat dat anders in, iets later. In dan het in werkelijkheid was, maar het leidt tot hilariteit. De naïeve en onnozele Brit.
Ik heb wel heel erg podiumangst. Ik heb echt de hele dag heb ik wel buikpijn. Dat is wel echt serieus iets. Want dan zeggen soms mensen, ja, je durft wel naar Calorie Rain of De Wereld Draait Door of zo, weet je. Maar kijk, in De Wereld Draait Door, nu praat ik gewoon met een 30, 40, 20 plusser of ja, ik weet niet hoe oud je bent.
Hoe oud denk jij dat ik ben?
Ik schat altijd, ja, ik denk 32.
Oh.
Hij is vorige week 51 geworden.
Oh, gefeliciteerd!
Ja, dankjewel.
Ik snap nu wel waarom ze teruggevraagd werd door Matthijs van Nieuwkerk.
Zeker, absoluut.
Dat wil je toch in je uitzending hebben. Mensen die jou net wat knapper, beter, jonger schatten dan je bent.
Ja, het is natuurlijk gewoon enorme naïviteit hier. Jonge mensen kunnen over het algemeen slecht de leeftijd van oudere mensen inschatten. Dat is kennelijk grappig. Maar goed, dat heeft daar geen windeien gelegd. Maar dat is haar imago. Gewoon een normaal meisje uit Purperend dat heel spontaan is en daarom erg naïef en onnozel overkomt. Maar het is een beetje een act. En de vraag is van, is dat echt of is dat nou juist echt wat ik zei, een act? En wat mij betreft is dat eigenlijk iets waar geen enkele discussie over hoeft te zijn. Natuurlijk is dat een act, jongens. Kom op, er is toch niemand die dat serieus gelooft. En de reden dat ik daarvoor heb is gewoon heel erg eenvoudig. Zij is sinds 2009 bijna non-stop op televisie. Ze heeft een televisiecarrière van 14 jaar. En dat is echt lang. Even ter vergelijking. Renze Klamer was in 2009 nog gewoon stagiair op de marketing- en communicatieafdeling van de EO. Die had op dat moment nog niet eens een televisiestudio van binnen gezien. Zo lang loopt zij al rond. Ze is echt een veteraan. Ja. En alles in de televisiewereld is gewoon heel erg politiek. Het is een beetje een slangenkel natuurlijk, waar heel veel dingen op basis van gunsten worden verdeeld. Dus als jij je zo lang staande weet te houden in die wereld, dan geeft het wel degelijk aan dat je helemaal niet naïef en onnozel bent, maar dat je heel goed bij de pinken bent. Ze weet precies wat ze doen. Ze weet precies bij wie ze moet slijmen en de mensen die ze misschien een beetje kan aanpakken, omdat het haar bazen juist weer, dat die het juist heel fijn vinden dat die mensen worden aangepakt. Ja. Dus dit soort dingen weet ze gewoon donders goed.
Even een vraagje tussendoor. Je noemt het nu een act, maar volgens mij 2-3 weken geleden was het ineens een shtick.
Absoluut, dit is haar shtick, ja. Nee, precies, het is gewoon haar dingetje. Het is haar shtick inderdaad, het is haar act. Net zoals Maarten van Rossum, want daar hadden we toen de tijd over, die is wel degelijk mediageil, is het zo dat Britt Dekker wel degelijk enorm pinter is. Dat is gewoon een fact of life. Dat is echt absoluut zo. En het is niet zo dat iedereen die bekend is ook daadwerkelijk heel erg intelligent is. Maar dat is dan vaak in andere sectoren. Mike Tyson is iemand die bekend staat om het feit dat hij niet verschrikkelijk intelligent is. Vrij laag IQ, het wordt vaak gezegd dat het tussen de 70 en de 80 ergens zit. Maar het punt is, Mike Tyson is natuurlijk een bokser die afgerekend wordt op redelijk objectieve maatstaven, namelijk of hij zijn tegenstander knock-out slaat. En Mike Tyson mag dan wel niet verschrikkelijk intelligent zijn. Hij kon op 13-jarige leeftijd al 90 kilo bankdrukken. Dat is echt extreem, extreem, extreem goed. Dat is echt iets wat bijna niemand kan. Dus hij is zo verschrikkelijk atletisch. Dat hem dat gewoon een ontzettend groot voordeel geeft als je gaat boksen.
Ja, het zegt mij niks, maar als jij zegt dat het veel is, dan geloof ik dat direct. Hè. 90 kilo bankdrukken.
90 is veel, ja, dat is veel. Ja, dat is echt, tenminste, als je dat op 13-jarige leeftijd kan zonder dat je hebt geoefend, dat is echt bijzonder knap, ja. Maar mijn punt is ook, kijk, juist of jij goed bent op het gebied van presenteren, ja, er zijn geen objectieve maatstaven. Dus bij Mike Tyson is het zo, je hebt iemand neergeslagen, knock-out geslagen, dat is duidelijk dat je dan gewonnen hebt. Maar of je het goed hebt gedaan als presentator, ja, moeilijk te zeggen. Alles is muziek van Marieke Elsinga is geflopt, maar is dat vanwege haar slechte presentatie of vanwege het slechte format. Ja, daar kan je op verschillende manieren naar kijken. En daarom is de televisiewereld bij uitstek een wereld waar alles draait om gunsten. En dat betekent ook dat je gewoon heel erg goed politiek moet kunnen bedrijven. Het is allemaal gewoon goede relaties onderhouden. Dus het idee dat Britt gewoon een flap uit is en heel spontaan is, ja, dat is een leuke act. Het geeft haar veel aandacht en het maakt haar soms grappig in talkshows. Maar zij is bijzonder handig in uiteindelijk het kunnen handelen achter de schermen. Want anders had ze het niet 14 jaar volgehouden.
Oké. Gaat ze de tweede 14 jaar volmaken? Want ze heeft nu dus al 14 jaar volgehouden. Zij was begin 20 of eind... Ja, ze is tiener.
Ze is nu ergens begin 30, dacht ik inderdaad, ja. Ja.
Ze is nu net zo oud als zij dacht dat Matthijs van Nieuwkerk was toen ze bij hem aan tafel zat.
Klopt, zeker. Ja, ze is als 17-jarig meisje begonnen bij Take Me Out en ze viel direct op. Het is moeilijk te zeggen, tv-carrières zijn heel erg grillig en ik denk dat ze zeker zich nog niet helemaal bewezen heeft. Dus het is maar de vraag of ze staying power heeft, zeg maar. Maar goed, we gaan het zien, zou ik willen zeggen.
Oké. Straks gaan we kijken naar een misleidend persbericht en wat er echt speelt bij BNNVARA. Voordat we dat doen, is het weer tijd voor de tune van de week. Want elke week kies jij, Victor, een legendarische tv-tune uit jouw collectie die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. Victor, wat heb je meegenomen?
De tune van Doet hij het of doet hij het niet? Ik dacht, de aanleiding is al mooi, want het programma komt terug dit najaar bij RTL 4... met Ruben Nicolai in de plaats van Peter-Jan Rens. Ik ga je zo dadelijk de tune laten horen. Het is een bekende tune. Ik denk zelfs dat jij hem, Lars, nog wel kan meezingen.
Doet hij het of doet hij het niet?
Nederland vermaakt zich wel bij dit televisiespel. Spanning en amusement en veel talent. Ja, het is weer tijd voor een beetje vrolijkheid. Eén vraag is hier favoriet. Doet hij het of doet hij het niet?
Ja, net even twee octaven hoger, maar het was absoluut dezelfde tune.
Ja. In Duitsland is het een hele trend om nostalgie-tv terug te brengen. Want de staatsloterij, de 100.000 D-Mark-show, is daar teruggekomen. Zelfs met de oorspronkelijke presentator uit de jaren 90. Ook Prijzenslag is teruggekomen. Het waait kennelijk een beetje over naar ons koude kikkerlandje. Of tenminste, het vrij hete kikkerlandje in deze tijd van het jaar. Ik ben daar dus echt persoonlijk. Ik vind het ook een hele slechte zaak dat Doet hij het of doet hij het niet terugkomt. En de reden dat ik dat vind, is omdat een van de dingen waar ik me al heel erg aan erger bij al die films die tegenwoordig in de bioscoop draaien, is dat het allemaal vervolgen zijn op eerdere uitgebrachte films. Hè? Dus de zoveelste Star Wars film, of Jurassic Park deel 34, of Mission Impossible 18. En dat is gewoon het teken van complete creatieve armoede. We moeten gewoon iets nieuws met z'n allen gaan bedenken. We moeten niet alleen maar proberen mee te liften op gevoelens van nostalgie. Want daarom zal er best wel wat aanvangsbelangstelling zijn bij doet hij het of doet hij het niet. Maar bedenk gewoon iets nieuws, jongens. Het ontbreekt aan creativiteit in de televisiesector.
Speelt hier ook niet mee dat de jongere generatie volgens mij dan eigenlijk alleen maar of vooral naar streamingdiensten kijkt? En dat op een gegeven moment je iets wil vinden om die oudere generatie toch wel die hunkering die ze hebben naar vroeger, van hoe het vroeger was, om die hen terug te geven. En dat je dan een televisieprogramma terug kan geven wat ze vroeger zo mooi vonden, dat eigenlijk een gegarandeerde hit is.
Ja, nou, ik weet niet eens of het een gegarandeerde hit is, eerlijk gezegd. Dat moet ik nog echt helemaal maar zien. Nee, ik ben gewoon van de school, maak gewoon goede televisieprogramma's en probeer een beetje nieuwe dingen te bedenken. Ik denk dat het heel goed is. Want je ziet op alle vlakken in de entertainmentindustrie in Nederland dat er gewoon weinig creativiteit is. Dus heel veel nieuwe sterren, dat zijn dan weer vrienden en familie, vooral familie van bestaande sterren. Hè? Dus de bekende Nepo-babies. En zo zie je ook dat er heel veel formats uit het verleden worden overgenomen. We moeten gewoon echt wat creatiever zijn. Ik denk dat we daar dat de sector in ieder geval daarbij gebaat is en dat het publiek dat uiteindelijk ook leuker vindt.
Oké. Zullen we naar BNNVARA gaan?
Ja, laten we dat maar eens doen inderdaad. Want wat ik al aan het begin zei, we hebben echt heel veel inzicht gekregen in hoe de situatie daar is verlopen. Heel veel interne documenten hebben we ook in kunnen zien. En dat betekent dat we een aardig beeld hebben van wat er allemaal is gebeurd. Even misschien een vraagje als eerste, Lars. We hebben beide de documentaire gezien. Wat vond je er eigenlijk van? Want we hebben het veel besproken van de aanloop daar naartoe en wat er allemaal is misgegaan. Wat vond je van de documentaire zelf?
Nou, ik vond hem fascinerend. Met een aantal echt memorabele momenten. Met Ian Burema, die volgens mij echt een hele rake analyse had. Het stuk over Arnold Karskens vond ik eigenlijk ook wel inzichtbiedend.
Wat vond je raak aan de analyse van Ian Burema?
Nou, die kon volgens mij heel goed uitleggen als een van de weinigen überhaupt van wat de maatschappelijke trend was die leidde tot zijn cancelen. En hij kon het ook gewoon duiden aan de trends die hij zag in de samenleving die voorbij of die verder gaan dan woke dit, woke dat of conservatief, progressief. Dus hij kon een bepaalde onderstroom kon hij ook analyseren. Dus daar was ik eigenlijk wel van onder de indruk.
Ja, zeker. Ja. Ik vond het ook wel interessant dat het stoppen van de vooravond werd besproken. Dat is natuurlijk ook al veel besproken. Wij hebben het ook wel eens besproken in deze podcast, dat het een gesprek over abortus was, wat uiteindelijk Fidan en Renze kwalijk is genomen. Want een abortusactivist die zat daar in de uitzending en die kreeg een prijs. Dus BNNVARA dacht, die worden bejubeld. En toen kregen ze ineens hele kritische vragen door Fidan en Renze. En dat was niet de bedoeling. Dat gesprek is destijds ook niet online geplaatst. Of tenminste, ze hebben niet geknipt en apart online geplaatst. De hele uitzending stond wel online. Maar dat heeft ze intern heel veel gedoe opgeleverd. Ik vind het best aannemelijk dat de vooravond is gestopt, omdat BNNVARA de presentatoren terecht vond. Ja. En ik vind ook wel, dan moet je dat ook wel bespreken in die documentaire. Of het precies hetzelfde is als canceling. Dat weet ik niet helemaal. Nee. Maar ik vind het wel iets wat dan een plaats heeft in deze documentaire.
Het was ook wel gek. Ik zag dat er kritiek op was van, kom je daar nu nog steeds over? Ik denk het was ook gek geweest als je het helemaal niet had genoemd.
Nee, had ik ook gek gevonden.
Het was overigens ook wel een documentaire waar ik soms op het punt stond om een schoen naar de televisie te gooien. Want op een gegeven moment toen Maurice de Hond bijvoorbeeld voorbij kwam en hij toch een beetje werd weggezet als iemand die slachtoffer is. Toen dacht ik van, ga eerst eens gewoon even met Michael de Jong praten. Die werd weggezet als de klusjesman door Maurice de Hond. Ja. En, dat is nou echt iemand die het slachtoffer is hier. Niet Maurice de Hond.
Terechtpunt, ja.
Zullen we even kijken naar wat er echt gebeurd is bij de documentaire? Want je gaf het al aan van, we hebben best wel veel stukken gezien en gekeken van wat er nou echt aan de hand is. En op basis van alles wat we gezien hebben en ook interne stukken die we bestudeerd hebben, hebben we wel een aardig beeld gekregen volgens mij van wat er achter de schermen is gebeurd. En als je dat ziet, dan leer je ook een beetje hoe Hilversum soms kan werken. Dus het geeft ook wel een aardig beeld van Hilversum volgens mij.
Ja, dat denk ik ook inderdaad, ja.
Dan moeten we even een paar dingen gewoon stap voor stap even doornemen. Van wat is nou precies gebeurd? Nou, deze documentaire die is 2 jaar geleden gestart. En die is gestart door Fidan en Kies en regisseur Kees Schaap. Kees Schaap en BNNVARA werkten toen al een kwart eeuw samen. Ze kennen elkaar goed. Ze hebben samen prijswinnende documentaires gemaakt. De Tegel gewonnen. Als er nou iemand links is, dan is het Kees.
Zeker.
En ruim een jaar later gebeurde er iets. Toen kreeg BNNVARA een nieuwe directeur content. Dat is Suzanne Kunstler. Dat is iemand die aan ons wordt beschreven als zeer directief. Dat was overigens ook al in haar vorige functies. Dominant, grillig, woke, noemen medewerkers van BNNVARA haar. En er zijn ook wel flink wat mensen die zeggen dat ze dat zij haar wat vrezen, of dat anderen binnen BNNVARA haar vrezen. En dat ze vanaf het begin geen fan was van deze documentaire. Want dat besluit om die documentaire te maken was dus al genomen voordat zij directeur content werd.
Ja, en dat is even een heel belangrijk punt om direct te markeren. We gaan daar zo dadelijk uitgebreider op in. Maar het hele idee dat er één foute grap met chocozoenen is uitgehaald en dat de reden is dat ineens Suzanne Kunstler een heel groot probleem mee had, dat is dus een klein beetje misleidend. Ze had al veel langer problemen met deze documentaire.
Precies, want in de loop van het maakproces kwam er steeds meer kritiek vanuit BNNVARA. Er was bijvoorbeeld zeer veel weerstand dat Wiert Duk en Arnold Karskens werden geïnterviewd. Want dat is een zuivere racist. Die mag geen seconde cent tijd bij BNNVARA. Dat was toch het sentiment. En die weerstand die werd ook zo ervaren door de makers.
Ja, en hier zie je ook een verandering die heeft plaatsgevonden binnen BNNVARA. De VARA was vroeger de omroep die het maatschappelijk debat faciliteerde. Dat deden ze met Paul Witteman en bijvoorbeeld het Lagerhuis of Sonja en haar talkshows. Er werden heel veel verschillende soorten mensen uitgenodigd die ook eigenlijk de meest extreme opvattingen hadden. En het werd allemaal daar besproken onder het mom van, als er een goed maatschappelijk debat plaatsvindt, dan is dat een voordeel voor linkse politiek. Want als mensen alle argumenten zien, dan komen ze uiteindelijk bij links uit. Dat was het idee er altijd achter. Dus heel veel talkshows die komen ook uit het clubhuis van de VARA. Maar wat je ziet is dat de afgelopen jaren er steeds onder druk van nieuwere, jongere medewerkers die misschien meer woke zijn, er een tendens ontstaat dat bepaalde onderwerpen en bepaalde gasten niet meer in de talkshows passen. Onderwerpen zoals bijvoorbeeld dingen over transgenders of bijvoorbeeld inderdaad Wier Duk uitnodigen. Daarvan vinden mensen dat dat niet kan. Dus er is een soort van conflict tussen de oude VARA mensen die denken van alles moet besproken worden en de nieuwere mensen die zeggen van ja, maar dat is gewoon racisme, dat kan niet.
Ja. Wat ik hier opmerkelijk vind is dat, kijk, ik ben absoluut geen fan van Arnold Karskens. He, en als je hem ook nog neer zou zetten als slachtoffer van een cancelcultuur, dan zou ik ook op mijn achterste benen gaan staan. Wat ik eigenlijk in deze documentaire juist wel sterk vond, is dat hij werd kritisch geïnterviewd, omdat hij altijd zijn mond vol heeft over dit onderwerp in de media. En hij moest het uitleggen. En er kwam ook echt wel duiding van hoe hij daar was gekomen. Hij was ook zelf overigens allerminst blij met het resultaat van deze serie. Dan denk ik, ja, dat voegt wel wat toe. Dus ik denk dat die hele cultuur waarbij je bepaalde mensen überhaupt niet aan het woord mag laten, ongeacht hoe, met welke vragen, kritiek, et cetera, ik denk dat dat geen goede ontwikkeling is.
En het feit dat deze problemen er al waren binnen BNNVARA leidde ertoe dat in december 2022 de omroep al de suggestie deed van, hey jongens, waarom gaan jullie niet naar WNL met deze documentaire?
Ja.
En even voor de goede orde, nogmaals, dat kerstpakket met die chocozoenen erin, dat is een persbericht van BNNVARA uitgebreid aangehaald. Dit is dus daarvoor nog. Dus voor die tijd wilde BNNVARA er al vanaf. Voor die tijd hadden zij zoiets, dit past eigenlijk niet bij ons. Ze zaten ermee in de maag.
Ja, klopt. En over het kerstpakket is al heel veel in de media gekomen. Wat ik begrijp is dat regisseur Kees Schaap elk jaar een aantal relaties en kerstkaart stuurt die op het randje is. Ja. Eentje omringd met jachtgeweren, kettingzagen en dode herten om hem heen. Een paar mensen een kerstpakket stuurt dat schuurt. Het is een soort van jaarlijkse traditie. En nou ja, hier wilde hij iemand die zelf aangaf dat hij worstelde met woke, een soort van anti-woke kerstpakket sturen met een blauwe pietenpruik, genderneutrale nagellak, een doos chocozoenen met een uitgeknipt blackface plaatje erop. Dat pakket landde niet zo lekker. Daar gaan we het straks ook wel over hebben. Even voor de goede orde. Vorige week wisten we iets over een grap die verkeerd was gevallen, maar kennen we nog niet alle details. Dus daarom deze week meer ook daarover.
Dat is het enige punt waarvan ik had gewild dat ik iets beter had doorgevraagd. Want ik wist dat er een grap was die verkeerd gevallen was. Maar ja, ik kon er niet veel over zeggen, want ik wist het niet precies.
Nee.
Maar dat was wel iets wat een belangrijk deel was van dit verhaal.
Ja.
Maar goed, inderdaad. Ze hadden dus WNL benaderd om dan deze documentaire over te nemen.
Ja. Suggereerde dat. Ja.
Ja. Ja, of die hadden dat inderdaad opgeworpen. Uiteindelijk is dat niet gebeurd. Het is naar Max gegaan. Het moet ook wel gezegd worden, er is een reden. Want BNNVARA presenteerde het ook als een soort van redelijkheid van, jongens, wij staan jullie toe om naar een andere partij toe te gaan om het uit te zenden. En dat klinkt heel redelijk, maar als je weet hoe de geldstromen binnen Hilversum werken, dan is het eigenlijk heel erg logisch dat ze dat doen. Het probleem is namelijk dat dat ze hier geld voor hebben gekregen van de NPO. BNNVARA heeft geld gekregen van de NPO.
En OCW,
Ja, en uiteindelijk heeft deze documentaire meer dan 2 ton gekost. Als ze het op de plank laten liggen, dan betekent het dat een deel van dat geld terugbetaald moet worden. En dat is dus een enorme kostenpost voor BNNVARA. Dus het is heel erg in hun belang dat het ergens anders naartoe gaat en daar wordt uitgezonden.
Ja, als we even een klein stukje die tijdlijn volgen. Begin maart zit het dan, dus maart van dit jaar. Toen kwamen de redacties van Boos en deze documentaire bij elkaar. Want de reden was dat er een Boos documentaire aankwam over Gijs van Dijk. En regisseur Kees Schaap voelde in alles dat het programma van Tim Hofman het paradepaardje was van BNNVARA en hij slechts een klusser van buiten, voelde de druk, wilde afspreken om te kijken of ze toch een beetje elkaar van extra informatie konden voorzien, in ieder geval van elkaar weten waar ze mee bezig waren. Ze hadden hele andere uitgangspunten. Tim Hofman zag Gijs van Dijk als de schurk. In deze documentaire wordt hij juist ook als slachtoffer geïnterviewd.
Sterker nog, er wordt gezegd dat hij geheel gerehabiliteerd is. Dus dat is best wel een verregaande uitspraak.
Ja, en dat overleg eindigde in slaande ruzies. En de teams waren niet langer on speaking terms.
Ja.
Pikant, weet je daar overigens dat Tim tijdens dat overleg ook steeds contact had met Suzanne Kunstler. Dus Suzanne Kunstler die zit wel op de speed dial bij Tim Hofman.
En dan is het ook duidelijk inderdaad waar haar loyaliteit ligt bij Tim Hofman en niet inderdaad bij Fidan en Kees Schaap.
Ja, maar BNN begon dus steeds meer ook mede hierdoor met die documentaire in de maag te zitten. En dat explodeerde toen Suzanne Kunstler eind maart een ruwe versie van de 4e aflevering van de serie zag, waarin de reactie op het kerstpakket was verwerkt. Nou, ja. Zij zag die documentaire en zei alleen maar, ik ga terug naar kantoor om het te beraden.
Ja, nou, het is doorgaans niet een reactie van iemand die dol enthousiast is en denkt van, kan niet wachten tot dit op zender komt.
Nee, nou ja, vanaf dat moment werd het stil. Kwamen de instructies, vooral van de juridische afdeling. Nou, de regisseur Kees Schaap wilde het nog steeds bij BNNVARA uitzenden, maar ja, die wilde onder geen beding dat de reactie op het kerstpakket in de documentaire kwam. Dan is er nog één ding dat wel relevant is te weten in die timeline, en dat is ook nieuw, dat is niet eerder naar buiten gekomen. BNN wilde er vanaf. Nou ja, zij wilden ook dat de serie ergens anders zouden worden uitgezonden zou worden, omdat ze dan in ieder geval een deel van het geld terug zouden krijgen. Het nieuws is hier, 3 weken zag het er ook echt naar uit dat het bij WNL zou worden uitgezonden.
Ja.
Er was een screening.
Van Vidan, dus dat is ook ergens logisch.
Ja, er is een screening geweest. Er is actief echt werk geweest met een eindredacteur van WNL. Ze gingen er ook echt vanuit dat het bij WNL uitgezonden zou worden. Maar uiteindelijk vond Bert Huisjes dat er toch te veel een BNN-VARA kleur zat aan
de
documentaire.
Dat is de baas van inderdaad WNL, ja. Ja, ja, te veel een BNN-VARA kleur aan de documentaire.
Ja, en de op één talkshowtafel kwam wel erg vaak in beeld als tribunaal. En dat vond hij ook niet zo leuk.
Ja. Dus toen ging het weer terug naar BNN-VARA. En dat is ook wel opmerkelijk wat er toen gebeurde. Want toen suggereerde Kunstler van, hey, waarom ga je niet naar ongehoord Nederland? Ik kan je wel in contact brengen met de juiste mensen daar. Ja. En ja, het is toch wel een hele bijzondere uitspraak om dat te doen.
Ja, nee, de NVJ zegt tegen ons van, ja, dan neem je ook gewoon de maker niet serieus. Het is gewoon een belediging aan het adres van de maker. Enfin, nou, toen pas kwam Omroep Max in beeld. Dat is uiteindelijk heel snel gegaan. Conclusie is eigenlijk, er was al een jaar gedoe. De inhoudelijke clash met Boos zette alles op scherp. En ja, de manier waarop de reactie op het kerstpakket in de aflevering 4 eindigde, was uiteindelijk de druppel. Toen is het geëxplodeerd.
Goed, nou, dat is de hele gang van zaken. Dit is hoe het allemaal is gegaan vanaf begin tot het eind, zeg maar. Maar vorige week op zondag, een uur of 12 na het uitkomen van onze podcast, en nadat er inderdaad een Max-persbericht ook is uitgegaan en AD en Telegraaf daarover hebben geschreven, toen kwam BNNVARA ook met een persbericht.
Ja.
En daar werd de regisseur Kees Schaap volledig onder de bus gegooid. Feitelijk werd er gezegd, hij is een racist, want hij zou een ongepaste grap hebben uitgehaald door Choco Zoenen met daarop een plaatje van Blackface hebben geplakt. En dat heeft hij dus naar verschillende medewerkers bij BNNVARA gestuurd. Ja. En dat is verkeerd gevallen.
Ja, een oude witte man die zelf uitgelokt relletje met een racistische grap nu daarna nu huilend op de grond ligt en slachtoffertje speelt. Compliment aan het frame.
Ja, want het frame is dan heel concreet. Hij heeft dit relletje uitgelokt bij BNNVARA om een soort van interessante content te maken voor zijn documentaire.
Ja.
En daar laat BNNVARA zich niet voor lenen. Dat is eigenlijk gewoon wat ze daar zeiden.
Nee. En daardoor ligt de focus dus volledig op het kerstpakket. Terwijl we net al lieten zien, ja, dat was absoluut wel onderdeel van die discussie, maar dat is echt niet. Het was al een jaar lang rommelde het. Overigens wel, als je denkt dat het anno 2022 nog grappig is om chocozoenen naar mensen te sturen en dan ook nog eens een blackface erop te plakken. Ja, ik vind dat tamelijk bizar, hoor. Dus dan heb je de tijdsgeest en de verandering wel enigszins gemist.
Ik vind, ja, wat hij zegt in die documentaire, hij kent die mensen goed en ze halen altijd van dit soort grappen uit. Diezelfde grap is dus uitgehaald in een of andere test die op televisie te zien was van BNNVARA. Ja. Dus kennelijk bij BNNVARA vonden sommige mensen het ook grappig.
Ja, ja.
Niet de ontvangers, maar andere mensen wel.
Je mag de grap alleen maken als je van de BNNVARA bent, maar niet als je een klusser van buiten bent.
Ja.
Daar staat ook in een persbericht overigens dat hij dit onder canceling had geschaard, hè? Dus dat in de documentaire. Ja, het woord cancelen werd helemaal niet genoemd bij de bespreking van dit onderwerp. Het ging meer over de manier waarop je met dit soort situaties omgaat. Ik denk dat we allemaal wel weten van, kijk, als je iemand 25 jaar lang kent, en er zijn allemaal wel mensen die we kennen die we al 25 jaar meemaken in hun leven, dan zijn er momenten dat die ander gewoon iets superstoms en zelfs onacceptabels doet. Hè, dat gebeurt gewoon in 25 jaar. Dan is volgens mij de kunst om samen aan tafel te gaan zitten en niet direct de directeur erbij te gaan halen en het direct te escaleren. Eigenlijk was het punt in de documentaire, dat was hier waarschijnlijk ook een betere oplossing geweest. En juist doordat we alles direct zo escaleren, loopt het ook gewoon sneller uit de hand.
Ja, oké. Okay. Dus het gaat eigenlijk niet om die choco-zoenen. Maar dan is wel de vraag natuurlijk van, wat is dan het echte probleem? Een van de dingen die wij vorige week ook hebben gezegd, het imago van BNNVARA, dat leidt onder deze documentaire. En daar was Suzanne Kunstler bang voor.
Precies.
Nou, dat is een claim. Die hebben we niet zomaar gemaakt. Dat is ook wel echt ergens op gebaseerd.
Ja, nee, want als je bijvoorbeeld kijkt naar de interne documenten waar gevraagd wordt om wijzigingen in de serie, en dan met name dus de wijzigingen in de vierde aflevering, dan staat daar letterlijk dat bepaalde wijzigingen nodig zijn om het merk BNNVARA te beschermen. Ja. Om te voorkomen dat er schade ontstaat aan het merk BNNVARA. Ja. En dan staat er later ook van, ja, dit is schadelijk, even later eruit met hoofdletters. En dat was hetgene waar ik nou moeite mee had, want journalisten zouden niet bezig moeten zijn met het merk BNNVARA. Nee. Precies zoals journalisten van een Volkskrant niet bezig zouden moeten zijn met het merk de Volkskrant. En dat blijkt bijvoorbeeld ook dat vorig jaar bracht de Volkskrant als eerste gewoon uit hoe binnen het eigen moederbedrijf DPG Media in 2016 een directeur-uitgever ontslagen was wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Nou, dat is ongetwijfeld schadelijk voor het merk DPG Media, maar dat betekent niet dat je het als Volkskrant niet zou moeten schrijven.
En ook de journaalvergelijking van vorige week die ik aanhaalde, die gaat hier natuurlijk nog steeds op. Je kunt ook niet het journaal verbieden als NOS-directeur om te praten over wat er bij NOS Sport is gebeurd. Omdat je bang bent dat het merk schaadt. Dat zou absurd zijn. Dus, maar even voor de duidelijkheid. Dus zo'n documentaire wordt bekeken door de omroep. En dan kunnen zij dus daar suggesties doen. En zij hebben dus concreet suggesties gedaan om bepaalde dingen eruit te halen. Omdat het imago van BNNVARA werd geschaad. Dus
klopt.
Precies wat we zeiden. Dat was eigenlijk het probleem wat BNNVARA had.
Ja, en dan is het laatste punt hierbij is ook nogal interessant van, maar wie moet dan of wie mag dan om die veranderingen vragen? Want uit alle stukken die we hebben gezien blijkt dat Suzanne Kunstler degene is die na het zien van die ruwe versie van aflevering 4 doelbewust escaleerde, elke dialoog onmogelijk maakte, dit tot onvrede ook van haar eigen medewerkers. En de journalistiek verantwoordelijke, waaronder de eindredacteur, die werden gewoon opzij geschoven. Haar wil was wet, tot frustratie van de journalisten bij BNNVARA. En nou ja, dat hoef je niet van ons aan te nemen. Neem het bijvoorbeeld ook aan van de redactieraad van BNNVARA zelf, die not amused was over de hele gang van zaken. Want in de media wordt het heel snel weggezet. Want dit is heel simpel. BNNVARA heeft het juiste gedaan. Gewoon logisch. Nou ja, de redactieraad, die echt weet hoe het zit, die was not amused en wil dat dit echt tot op de bodem wordt uitgezocht.
En dit geeft ook aan dat er echt grote verdeeldheid is. En ook daar hebben we het vorige week over gehad binnen BNNVARA zelf. Want er zijn gewoon mensen die er op een andere manier tegenaan kijken dan Suzanne Kunstler.
Klopt. En de Nederlandse Vereniging van Journalisten die we ook hebben gesproken, die was achter de schermen intensief betrokken om een oplossing te vinden voor het conflict dat was ontstaan. Nou ja, wat zij tegen ons zeggen is dat, ja, hoe ze duiden ook, is dat de belangen van de omroep op een gegeven moment zijn prevaleren boven die van een journalistiek programma. En dat vind ik ook wel interessant, want als je ook kijkt naar wat hier eigenlijk speelt, is dat BNNVARA gewoon in heel veel opzichten een onjournalistieke organisatie is. En dat begint al met de structuur. Ja. Binnen zo'n beetje elke serieuze journalistieke organisatie heb je een hoofdredacteur. Ja. En die zorgt er samen met een redactiestatuut voor dat de redactionele onafhankelijkheid wordt geborgd. En een hoofdredacteur is ook iemand die journalisten in bescherming neemt tegen druk van buiten of van boven. Van een directeur die binnenkomt lopen en zegt, en nu moet het anders. Nou, bij de Volkskrant heb je bijvoorbeeld Pieter Klok, die hoofdredacteur is. En die beschermt zijn journalisten tegen de DPG Media Directie. Nou,
ja, en er is ook een heel sterk redactiestatuut inderdaad, wat dat ook inderdaad allemaal vastlegt.
Nou, bij BNNVARA heb je die niet. Suzanne Kunstler zit in de directie en bemoeit zich tegelijkertijd met de journalistiek. En dat is ook iets wat de NVJ bijvoorbeeld heel gênant vindt. Hè? Dat bijvoorbeeld dit bij commerciële partijen, RTL Nieuws, DPG Media, veel beter geregeld is dan bij BNNVARA. Een omroep die zelf notabene vaak het vingertje heft naar anderen als het gaat om journalistiek. En ja, we hebben ook gesproken met de Raad voor de Journalistiek. Want ja, als je intern geen structuur hebt om redactionele vrijheid te waarborgen, nou ja, misschien kan een externe waakhok rond dan helpen. Maar van alle omroepen is BNNVARA de enige die de Raad voor de Journalistiek niet erkent. Er was één keer kritiek op het programma. Nou, de maat was vol. Wij accepteren en erkennen jullie gewoon niet meer. Nou ja, zelfs Ongehoord Nederland heeft niet het vertrouwen opgezegd in de Raad voor de Journalistiek.
Dus dit betekent inderdaad dat journalistiek gezien daar dingen niet op orde zijn. Dat is wel opmerkelijk, want het is natuurlijk wel een organisatie die anderen soms de maat neemt als het op hun journalistiek aankomt. Maar intern zouden zij het echt beter moeten regelen. Het is volgens de NVJ dus gênant hoe het daar georganiseerd is.
Klopt, ja. En uit interne documenten blijkt overigens ook dat BNNVARA een probleem heeft met het persoonlijke betoog in aflevering 4. Nou ja. kennelijk was het persoonlijke betoog in de eerste drie afleveringen geen probleem. Sterker nog, in het filmplan dat wij hebben gezien en dat de basis was voor de documentaire, stond juist dat de documentaire een betoog zou zijn. Ja. De conclusie die ik eigenlijk hier aantrek is vooral, bij BNNVARA zijn ze voor betogende journalistiek, mits het een betoog is waar Suzanne Kunstler het persoonlijk mee eens is. En ja, dat lijkt me een erg slechte basis voor goede journalistiek.
Ja, dat is denk ik een terechte conclusie die je daar trekt. Maar goed, dan hebben we dus een paar dingen hier besproken. Het is wel even belangrijk om dat te doen. Het is ook een wat diepgaander blokje dan normaal gesproken. Maar ook echt even met de bedoeling om in te zoomen op hoe dit soort dingen nou werkelijk gaan. Ik merk dat best wel veel mensen gevoelig zijn voor de spin van BNNVARA. Van ja, nee, die chocozoenen, dat kan echt niet. Maar zoals we hebben duidelijk gemaakt, dit is echt veel en veel en veel fundamenteler dan dat. Er zijn gewoon mensen bij BNNVARA die vinden dit past niet meer bij ons. En dat zagen ze al lang voor dat verkeerde kerstpakket.
Ja.
Nou, interessant. Oké, we blijven het volgen. Nogmaals, ik roep mensen op om vooral deze documentaire te kijken. Hij staat op NPO Start. Het schijnt dat hij ook binnenkort op televisie uitgezonden gaat worden. Maar in ieder geval is hij nu al beschikbaar op NPO Start. Ja. Dan is het weer tijd voor Vraag het Fik en Lars, de rubriek waarin we elke week een vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn wij jouw bron van wijsheid, gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraaghetfikandlars@gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinent.
Ja. Voordat we naar de vraag van deze week gaan. Vorige week experimenteerden we met een nieuwe oproep om je te abonneren op de podcast en een recensie achter te laten. Dat leidde tot een hele leuke recensie op Apple Podcast. En 100 nieuwe volgers, vooral op Spotify. Dus dank daarvoor en dank Pieter voor de suggestie.
Dan de vraag van deze week. Die komt van Monica en daar zit een fragmentje bij waar we eerst even naar gaan luisteren. Van Nieuwsweekend Radio 1, Mieke van der Wij.
Er zijn echt van die Gen Z'ers die...
Wat?
Gen Z'ers van de generatie Z, de generatie onder de millennials.
Gen...
Nog jonger dan millennials.
Z-ers.
Nog jonger dan millennials, ja.
Ik moet het even vragen. We hebben veel oude luisteraars, die weten dat niet.
De vraag die daarbij hoort is de volgende. Dag Fik en Lars, ben erg blij met jullie podcast en hard aan het terugluisteren, want te laat ontdekt. Misschien is dit een idee. Ik luister en kijk vaak naar nieuwsprogramma's en interviews. Wat mij opvalt en mij een beetje treurig maakt, als de interviewer een woordbegrip of situatie niet weet of denkt dat het publiek het niet weet. Dat kan natuurlijk het niet weten, maar uitleggen is ook prima, maar niet de manier waarop dat in het afgelopen fragment gebeurde. Net doen of je publiek achterlijk is, dat kan niet. Graag een communicatieoplossing. Met of hartelijke groeten, Monica Keizer.
Ja.
Oké, interessant.
Ja, nou, wat ik interessant vond, want hoe ik naar het fragment luisterde, is dat ze gewoon zelf ook niet wist wat het was. Maar vervolgens eigenlijk haar luisteraars wegzet om eigen gezichtsverlies te voorkomen. En dat lijkt me toch wel not done.
Ik denk dat ik er niet in meega dat Mieke niet weet wat het betekent. Ik denk dat ze dat degelijk weet. Ze is natuurlijk al heel lang presentator van dat programma. Ik denk dat ze best wel goed op de hoogte is van dingen. Dus ik denk dat ze het wel weet. Ik denk wel dat ze zich terecht realiseert dat het publiek van Nieuwsweekend dat niet weet. Want het is natuurlijk wel een wat ouder publiek en dit is een wat meer modieus woord. Maar ik denk zelfs door te zeggen van dat snappen ouderen niet. Ik denk helemaal niet dat ouderen dat zo verschrikkelijk erg vinden. Want ik denk dat eigenlijk heel veel mensen het fijn vinden om te horen dat dit een programma ook echt bestemd is voor ouderen. Ja. Want dat is eigenlijk iets wat de meeste mensen niet zouden zeggen. Ja. Omdat ze toch op zoek zijn naar jongere kijkers en luisteraars. Ja. Dus ik denk dat heel veel mensen zich eigenlijk best wel gehoord voelen door deze opmerking.
Ik weet zeker dat mijn ouders in ieder geval geen flauw idee hebben wat Gen Z is.
Nee, dat kan ik me voorstellen. Dat, ja. Ja.
Wat mij wel... jij doet dit in deze podcast vaak veel subtieler. Want als ik dan bijvoorbeeld Gen Z zou zeggen, dan zeg jij zoiets als generatie Z.
Ja, dan mompel ik het ronde door inderdaad.
Ja. Ja. Nee, klopt. Maar het mooie daarvan vind ik, dat doe je zonder mij verder te onderbreken, waardoor ik toch wel verder kan. Ja. En de manier waarop Mieke het hier doet, is niet alleen, zet ze haar publiek een beetje weg, maar ze onderbreekt de spreker ook op een manier dat het hele gesprek stokt.
Klopt.
Dus alleen al daarom zou ik het niet doen. Dat vind ik eigenlijk die manier waarop jij dat af en toe zo toevoegt, dat je het gewoon even in een paar woorden uitlegt, zou ik meer adviseren aan een radio-interviewer.
Ik denk dat het inderdaad beter is. Alleen dan moet je wel razendsnel daar een synoniem voor kunnen bedenken die mensen begrijpen. En ik denk dat dat het is waar het vaak een beetje stokt. Dus meestal hebben wij al besproken wat de onderwerpen gaan zijn. Dus soms herken ik al in een eerdere fase dat jij een bepaald woord gebruikt. En denk ik daarover na wat is een alternatief kunnen zijn. Ja. Maar dat is natuurlijk iets wat Mieke niet heeft kunnen doen.
Nee. En als je nou zoiets zegt als even voor mensen die niet weten wat Gen Z is, wat is dat ook alweer?
Ja, nee, dat kan. Dat kan. Ja.
Dat vind ik dan ook al charmanter dan je publiek wegzetten.
Ja, goed. Ik denk als het publiek er problemen mee heeft, dan moet je het niet doen. Ik vraag me af of dat zo is. Maar goed, het kan inderdaad op die manier. Dat is in ieder geval neutraler geformuleerd, ja. Ja.
Okay.
Je wil je publiek niet wegzetten. Dat is in ieder geval absoluut een hele duidelijke conclusie. Dat moet je niet. Ook een les die Thierry Aerts deze week had geleerd toen hij zei van... Ja, jongens, dat ga ik niet uitleggen. Het is veel te technisch voor jullie SBS-publiekje. Dat was een verkeerde opmerking.
Ja, wat hij goed recht zette op Twitter, vond ik trouwens. Dat hij die tweet begon met als trouwe SBS6-kijker.
Het punt is een beetje, het was echt een grap. Want Marcel en Gijs die geven non-stop af op het SBS-publiek. Dat is een beetje hun ding. Dus hij liet juist zien dat hij meegaat in die grap. Ik had mijn excuses niet aangeboden. Ik had gewoon gezegd, jongens, zoek het maar uit. Maar goed, hij wel. Misschien is dat de reden waarom die politicus... Ik weet niet. Dank je voor je vraag in ieder geval, Monica. Vraag het Vic aan Lars@gmail.com is het adres waar ook jij jouw vraag naartoe kunt sturen. Tot zover deze aflevering van De Communicados. Wil je geen enkele aflevering missen? Klik dan op volgen en abonneer je op deze podcast. Je kunt de podcast ook helpen met een recensie bij Apple Podcast. Een hele fijne week.
Hoi.